De tijd tikt door. Gelukkig geldt dat ook voor de afleveringen van Retro Reverb. Welkom bij aflevering 11. Voor deze aflevering ben ik afgereisd naar Noord-Holland. Horen om precies te zijn. De stad aan het IJsselmeer. Bekend van de scheepsjongens van Bontekoe. En laten we eerlijk zijn, ook een stukje geschiedenis waar tegenwoordig net iets kritischer naar gekeken wordt. Maar goed, Horen blijft een prachtige, fotogenieke stad. Dus de camera ging uiteraard gewoon mee. Maar eerst voor iedereen die voor het eerst aanhaakt. Dit is Retro Reverb. De podcast die terugspoelt naar pakweg het einde van de jaren 60 tot ergens halverwege de jaren 80. En af en toe maken we gerust een uitstapje als een mooi verhaal daarom vraagt. Ik ben Job Hendricks, de vaste host van deze podcast. Eens in de 3 à 4 weken schuift er iemand bij mij aan tafel om herinneringen op te halen aan die tijd. Soms heeft iemand de flauwe pauwjaren volop meegemaakt en soms alleen nog maar het staartje ervan. Maar bijna iedereen is wel gevormd door ouders, oudere broers of zussen die in die periode zijn opgegroeid. Dat levert iedere keer weer mooie verhalen op van een kleurrijk gezelschap achter de Retro Reverb microfoon. En dat geldt zeker ook voor mijn gast van vandaag. Hij was ooit mijn zwager. Inmiddels zien we elkaar alleen nog maar bij bijzondere familieaangelegenheden. Maar dat maakt het eigenlijk alleen maar leuker. Muzikaal liepen onze werelden vroeger namelijk totaal niet parallel. Daarom leek het me juist een mooi idee om ruim 40 jaar na onze eerste kennismaking elkaar nog eens recht in de ogen te kijken. Of beter gezegd, Jaap Hardy uit Horen eens stevig aan de tand te voelen achter de Retro Reverb microfoon. En geloof me, we hebben het niet alleen over de gedeelde familiegeschiedenis. Nee, veel interessanter is de route die Jaap zelf heeft afgelegd. Hoe een leraar wiskunde uitgroeide tot een bevlogen koorzanger met een grote liefde voor de muziek van Bach. Dit is Retro Reverb met Jaap Hardy. Beste Jaap, de vaste Retro Reverb luisteraar weet inmiddels, ik begin nooit zomaar. Eerst een klein verhaaltje vooraf. Even de boel in perspectief trekken voordat we de gast loslaten op het grote publiek. We zitten hier tegenover elkaar in koffiebranderij Koffie van Horen. Gewoon in Horen, Noord-Holland. Tussen de geur van vers gebrande koffiebonen en mensen die heel serieus, jawel, naar hun koffie kijken. Voor de luisteraar is dit allemaal vers en nieuw. Voor ons is het inmiddels gebeurd. De koffie is op, de microfoons zijn weer ingepakt. Maar het gesprek, dat gaat nu pas beginnen voor wie luistert. Oké. Als je dan toch een podcast opneemt met een voormalig zwager, dan kan dat maar beter op neutraal terrein gebeuren. Met cafeïne binnen handbereik. Oké, ik ben dus speciaal afgereisd naar het Noord-Hollandse landschap. Wind, weiland, kerktorens in de verte. Want een interview met mijn vroegere zwager Jaap Hardy mocht gewoon niet ontbreken in deze serie. Ja, we zijn zwagers geweest. Dat klinkt meteen als iets uit een familiekroniek in 3 delen. Onze band, nou ja, tegenwoordig vooral op bijzondere dagen. Van die momenten waarop onze nazaten besluiten dat familie weer eens in 1 ruimte moeten functioneren. Dat is altijd spannend. Want wat maakt Hardy dan zo'n logische gast voor Retro Reverb? Ik ga een poging doen. Volgens mij ontmoeten wij elkaar rond 82, 83. En ik kijk je intussen even aan. Mijn toenmalige vriendinnetje, inmiddels de moeder van mijn kinderen, bracht ons bij elkaar. Jullie eerste was nog een baby. Die is nu zelf moeder. Ik was toen beginnend ondernemer, plus een baan in Haarlem en later in Amsterdam. En muziek, daar zaten we totaal niet op één lijn. Ik zat in de herrie en jij zat nou ja in totaal iets anders. We stonden anders in het leven. Dat voelde je aan alles. Maar, en dat is dan het gekke, er werd altijd gelachen. Best veel zelfs. En dat is toch de lakmoesproef van een goede familieconstructie. Kun je samen lachen zonder dat iemand de kamer uitloopt. En daar gaan we dan misschien straks wel even in roeren. Wat mij altijd is bijgebleven. Jij was niet alleen een familieman en leraar wiskunde, wat op zichzelf al een karaktertest is. Maar je stak ook een enorme bak tijd in barokmuziek, koren, zingen, partituren, waar ik spontaan jeugd van kreeg. Maar jij ging daar dus volledig in op. Oké. En we hadden natuurlijk onze gezamenlijke schoonouders. Die organiseerden fanatieke weekenduitjes, familieparken, zwemparadijzen, fietstochten op een winderig eiland waar ik stevast de slechtste fiets kreeg. En altijd de ketting die oversloeg, een zadel dat te laag stond en dan maar achteraan harken terwijl de rest al aan de appeltaart zat.
En zo hoort het ook, want de jongste kleinzoon of schoonzoon,
ja.
Die krijgt de rotste fiets.
Ja, zo is dat. Het is goed met je. Maar goed, we gaan hier geen volledige familiebiografie uitrollen. Dat is voor de kersttafel en niet voor de podcast tenslotte. Wat wel interessant is, elke keer als we elkaar na lange tijd weer tegenkomen, hebben we elkaar eigenlijk best wel veel te vertellen. Alsof er ergens onder het stof toch een soort wederzijdse nieuwsgierigheid is blijven liggen. En dus zit je hier, Jaap Hardy, aardige vent, nog steeds vol overgave zingend en eindelijk in mijn programma. Welkom in Retro Reverb en we stoten direct door naar de onvermijdelijke vragenronde. Want daar ontkomt niemand aan. Dus Jaap, jij ook niet.
Nee, daar gaan we.
Ja,
man. Ben benieuwd.
De goede luisteraar weet inmiddels dat jij van de koude kant van de familie bent en ik de ex-koude kant, om het zo maar te zeggen. Ondanks dat ik zo'n 16 jaar dicht bij de familie heb rondgewaard, weet ik natuurlijk helemaal niets meer van jouw leven. Kortom, vertel eens iets over jouw levenspad. Dat gaat over liefde, opleiding, carrière en muziek. Want die vraag stel ik natuurlijk iedereen.
Ja. Ja, ik ben geboren in Horen en ik heb hier mijn school gedaan. Eerst Atheneum en daarna Pedagogische Academie, waar ik mijn vrouw heb ontmoet. En daarna ben ik doorgegaan naar de leraaropleiding Wiskunde en Aardrijkskunde. En toen ik de diploma's had, ben ik gaan lesgeven. Eerst in Lelystad, dat was mijn eerste baantje. Elke dag van Horen naar Lelystad over de dijk. En dan praat ik over 1981. Auto's zonder achteruitverwarming. IJs wat op de ruiten
bevroren. En twee baans, hè, waarschijnlijk nog.
Twee baans. Ja. En dan als je moe was, terug het zonnetje in de auto. En dan, dat was wel link. Maar gelukkig daarna kon ik in Horen aan de gang als docent bij de ziekenhuisschool. Dat was een school voor langdurig zieke kinderen in de reguliere ziekenhuizen. En daarna ben ik 25 jaar hier op een school in Horen wiskundedocenten geweest. En ja, ik noemde het net al, op de PA heb ik mijn vrouw Ada ontmoet. En ja, we zijn nog steeds samen en we hebben ook nog steeds onze gezamenlijke passie voor koormuziek. We zingen veel samen, we hebben heel veel dingen die we samen ondernemen, maar ook onze eigen dingetjes.
Ja, hey, en De voor de hand liggende vraag, hebben op dat pad bekende personen jouw leven, jouw levenspad naar je volwassen carrière beïnvloed?
Ja, nou ja, eigenlijk niet zozeer niet een bekend persoon, dat ik een soort idool had van zo wil ik ook. Ik vertelde altijd dat ik docent wiskunde was. En ik was uitermate slecht in wiskunde. Ik stond in 4 VWO, stond ik een 4 voor wiskunde. Het was echt een drama. Een 4.
Stonden we op gelijke hoogte.
Ja, oké. Okay. Ik ben iets vooruit gegaan sindsdien. Ja. En de toenmalige docent Frank van Wijk, die zei van, nou jongens, dit is het huiswerk. Opgave 1 tot en met 10. Jaap, jij hoeft 9 en 10 niet te maken, want dat is toch te moeilijk voor je. En misschien een andere persoon zou in een hoekje gaan zitten en huilen en van, ja, zie je wel, ik kan het toch niet. Maar welke idioot ging als een gek met zo'n 9 en 10 aan de gang?
Jaap Hardy, natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Dus knallen. Maar ik snapte er echt geen fluit van. En in die tijd had je nog geen nakijkboekje of zo. Dus er moesten de antwoorden op het bord geschreven worden. Dus dan kreeg een leerling een krijtje. En dan moest je het antwoord op het bord schrijven. En wie kreeg het krijtje voor som 9 en som 10? Jaap Hardy. Nou, daar stond ik met mijn krijtje en een leeg schrift. Want ik snapte er echt de ballen niet van.
Nee.
En ik heb me er wel heel erg in vastgebeten. Dus ik heb wiskunde geleerd. Niet omdat ik een heel groot wiskundig inzicht had van, oh, je kijkt naar een som. Oh, tak, 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 tak. Die stappen moet ik doen. En dat is het antwoord. Ik ben begonnen een richting op. Nee, jammer, dat is geen goede richting. Niet de oplossing gevonden. Nog een keer. Dus ik heb het eigenlijk op de moeizame manier geleerd. En die docent Freek van Wijk, waar ik later ook bevriend mee ben geraakt, aan het eind van mijn middelbare school, die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik dus in die wiskunde terechtgekomen ben. En ja, dat heeft toch inderdaad mijn leven wel beïnvloed.
Ja.
Zo sterk zelfs dat ik aan het eind van mijn lesgevende carrière ook schrijver ben geweest voor de wiskundemethode Moderne Wiskunde.
Jo.
Dus dan ben je van kneus.
Ja.
Ga je zelf die boeken schrijven.
Ja.
En het leuke is dan altijd, daar schreven ook heel veel mensen bij die wiskundig heel goed waren.
Mm-hmm.
En ik dus niet. En dan maakten zij soms wel een stap en zei ik, ja, maar een leerling snapt dat niet. Jullie maken te grote stappen. Omdat ik uit mijn eigen ervaring wist van, ik probeer hele kleine stapjes en dan op een gegeven moment dan ga je de goede kant op. Dus dat was wel heel interessant werk.
Ja, je had mijn docent moeten zijn, man.
Nou ja, weet je, ik weet niet of ik iets van je had kunnen maken, iets beters nog dan wat je nu bent, maar...
Nou ja, nee, maar goed. Wiskunde was wel een van de dingen die ik nodig had. Maar uiteindelijk kon ik het weer met andere dingen redden. Dus.
Ik hoop dat deze podcast niet zo'n groot bereik heeft. Want ik ben nu 10 jaar gestopt met lesgeven. En in die hele 10 jaar heb ik die hele wiskunde nooit meer gebruikt. Dus als leerlingen aan mij vragen van meneer, waarom moet ik nou wiskunde leren? En dan zei ik altijd van, ja, als je later... En nou ben ik 10 jaar verder. En tangens en sinus en welke gek gebruikt dat.
Ja, ja.
Maar daar gaat het natuurlijk niet alleen om. Het is natuurlijk een manier van denken hoe je problemen kan oplossen. Wat weet ik? Waar wil ik naartoe? Ja. Welke strategieën kan ik toepassen?
Ja, in ieder geval, deze podcast heeft wel een heel groot bereik.
Oh shit.
Dus staat je nog te wachten. Hey, maar bekende personen waren dan in eerste instantie niet degene die jou beïnvloedde. Maar muzici, artiesten, was dat natuurlijk wel iets anders?
Ja. Ja, zeker. Ik was toen ook al... Ja, ik hield me niet zo erg bezig met moderne muziek. Dus muziek uit die tijd. Ik was op de PA waar ik dus begonnen ben. Op maandagochtend, het eerste uur, had je het PA-koor. Dus dan moesten alle klassen kwamen dan samen. En dan werd er gemusiceerd en dan kreeg je klassieke muziek. En dan moest je dat zingen. Nou ja, 3/4 van de mensen kwam niet opdagen. Want ja, maandagochtend het eerste uur, ja, dan lig je nog gewoon in je nest. Maar de lulletjes uit West-Friesland, die gingen wel heen. Dus dan kreeg je zo'n muziekstuk. En dan moest je de tenorpartij in mijn geval zingen. En ik dacht van ja, wat klinkt dat nou? Wat is dat nou? En dan de altpartij. En ik dacht, nou, ook wel een raar melodietje. En dan de sopraanpartij ligt er meestal wel. Maar op het moment dat dat dan in elkaar geschoven wordt, dan denk je, verdomd, het is muziek. En zo ben ik eigenlijk in die koormuziek terechtgekomen. En vooral, ja, Bach, maar daar komen we denk ik misschien later nog wel uitvoeriger over te spreken. Dus welke concerten of muzici hebben mij erg beïnvloed? Harnoncourt, dat is een dirigent, een van de eerste dirigenten die Bach-muziek op authentieke instrumenten speelde.
Oh, ja.
He, bijvoorbeeld een piano bestond in de tijd van Bach niet, dat was een klaversymbool. De violen hebben nu tegenwoordig nylonsnaren. Ja, in die tijd was dat niet, dus dat waren gewoon darmsnaren.
Ja.
Een ander soort strijkstok. En dat geeft een andere klankkleur. Dus dat was die man die heeft mij echt heel erg beïnvloed.
Ja.
Tot een keer in het concertgebouw, waar wij bij een concert zaten. We zaten op het podium, dus we keken naar de dirigent. Het was met de Matthäus Passion. En... ineens zie ik zijn gezicht verstrakken. Hij werd helemaal wit. Nou, het ontspoorde totaal. Het was een solo-aria, dus ook niet echt heel ingewikkeld. Dus hij slaat op een gegeven moment af. Dus, wat gebeurt er? Nou ja, en opnieuw. En toen dacht ik van, goh, als zo'n topdirigent, zo'n kanon in de uitvoeringspraktijk... als die een keer bij een concert dat moet afslaan... wat zitten wij dan te mekkeren bij een amateurkoor? Als je zegt, dat ging niet helemaal gelijk. En sindsdien heeft dat me meer plezier gegeven in het zingen. Want als je zingt als klassieke zanger, heb je altijd in je hoofd de perfecte geluidsopname van de cd.
Ja.
Waar ze 3 dagen over gedaan hebben.
Ja.
En wij staan op een podium en het moet in 1,5 uur gebeuren.
Ja. Dus ja, mooi is dat.
Dat was wel mooi.
Ja. Hey, dan toch even heel iets anders. Hè. Ik bedoel, mooi verhaal trouwens. Maar in welke richting waaide de wind in huis Hardy wat betreft de politiek?
Ja, dat is een bijzondere vraag. Mijn moeder was kapster en die had een eigen kapsalon in Horen. En die kapsalon, vrouwen in die tijd hadden eigenlijk geen eigen bedrijf. Dus dat was eigenlijk best wel bijzonder. Het was een hele krachtige vrouw. En iemand uit het bedrijfsleven. Dus die was knijterhard VVD.
Ja.
Dus in huizen Hardy woeide behoorlijk de VVD-wind.
Ja.
En ik dus ook.
Ja.
Ik kan me nog herinneren dat ik op de PA, dat was toch een rood bolwerk in die tijd.
Ja.
Dat was eind jaren 70. Liep ik met met mijn tas, met een oranje sticker, met een anjer erop. Ik sta achter de prins. Want die was toen verwikkeld in het Lockheed omkoopschandaal.
Bernard, dus moet dat zijn geweest.
Bernard. Ja. Ja, dus ik was behoorlijk rechts. Gelukkig mag ik nu ook wat nuanceren. Want als je ouder wordt, dan verschuif je toch wat. En wat ik heel erg belangrijk vind, is de persoonlijke vrijheid. En dat liberale VVD, daar zit dat natuurlijk wel erg in.
Ja.
Wat bedoel ik dan met die persoonlijke vrijheid? Ik noem maar wat. Als je aan het eind van je leven bent en je denkt van, dit is mooi geweest. Ik hoef niet verder. En dat hoeft niet eens te zijn dan in een situatie van een levensbedreigende of een terminale ziekte of zoiets. Dat je kan zeggen, het is mooi geweest. Ik stop ermee. Dus dat die vrijheid aan de mens gegeven wordt. We hebben ooit vakantie gehad in Giessenburg. Dat is op de Bijbelbelt. Nou, op zondag kan je dus daar niets. Het zwembad is dicht, de cafetaria is dicht, niks. En dan denk ik, die mensen die beperken anderen. Ik respecteer hun geloofsopvatting. Maar als ze dringen iets op. Ik ben juist heel erg voor, als je andere mensen niet kwetst of niet in de wielen rijdt, neem dan je eigen beslissingen, zeker op medisch-ethisch gebied.
Ja.
Dus dat, zeg maar, die vrijheid, dat komt dus dan toch denk ik wel uit het nest.
Ja, dus dat komt voort ook uit die VVD-gedachte, zeg maar.
Ja, vrijheid, partij voor vrijheid en democratie, ja.
Ja, ik kom toch even terug op dat andere weer trouwens. Want uit de voorbereiding van de vragen had je op de vraag als antwoord of je passies van toen nu nog steeds koestert.
Ja.
Een kort duidelijk antwoord, zingen en Bach. Dat voelt voor mij best als een smal gebied, hè? Wat wellicht vreselijk onterecht is. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, dat is heel onterecht, want Bach is geweldig.
Ja, daar ben ik ook van overtuigd. Dat is het probleem niet. Maar,
Nee, dat lijkt zo. Je kan eigenlijk zeggen, ik ben een barokmens. Dus ook bijvoorbeeld Händel en tijdgenoten vind ik mooi. Maar Bach voor mij steekt er aan alle kanten bovenuit.
Ja,
dat is geweldig. Maar het en koormuziek, dus de aanleiding vertelde ik daarnet al van. Dat je dus met 4 verschillende dingen, dat schuif je in elkaar. Dan wordt het ineens echt mooi. Als je op een koor zit, dan kun je niet alleen maar Bach zingen. Dus dan krijg je ook eens een stuk van Mozart. En laten we zeggen, Bach is mijn grote muzikale liefde.
Ja.
Maar daaromheen doe ik dan steeds weer nieuwe ontdekkingen. Ook hedendaagse muziek. En dan echt hedendaagse klassieke muziek. Waarvan ik sommige dingen zeg, van dat vind ik niet mooi.
Nee.
Bijvoorbeeld een stuk Le Roi David, dat heb ik 1 keer gezongen. Dat ga ik nooit meer zingen. Als mijn koor dat gaat uitvoeren, dan neem ik een half jaar verlof. Want ik vond het verschrikkelijk. Maar er zijn ook Benjamin Britten, dat is dus uit de 20e eeuw. Prachtige muziek. Neemt niet weg dat er maar één de beste is.
Ja,
en dat
blijft toch weer.
Dus koormuziek. Ja, als je Sec bekijkt, Bach en koormuziek, het is vrij eng. Maar in Bach zitten ook heel veel verschillende genres. En ook met de koren maak je kennis met hedendaagse componisten en andere tijdvakken. Dus dat is ook in die zin wel wat breder. Maar het is niet zo dat ik... sporten, daar ben ik ook niet zo van. Het is een beetje meer dat soort stuff.
Ja, maar hier ontkom je natuurlijk ook niet aan. Wat was eigenlijk de eerste plaat of cassette die je kocht?
Ja, daar heb ik heel diep over nagedacht. Ik weet het niet meer. Ik weet wel, de eerste klassieke plaat die gedraaid is, dat was een klein EP'tje bij mijn ouders. Die hadden allemaal van die slagermuziek. Maar mijn tante, die in ons huis woonde, die had één EP'tje met een Brandenburgse concert. Misschien is daar de kiem gelegd voor het Bach. Ja. Toen ik zelf platen kon kopen, het eerste wat ik gekocht heb is de Matthäus Passion. En het is een hele dikke doos met wel 3-4 platen. En van modern...
Hoe oud was je toen?
Ik denk 18 of zo. 17, 18.
Je werd helemaal niet geraakt door de hedendaagse popmuziek.
Nee, helemaal niet. Daarna ben ik wel wat meer platen gaan kopen. Een van de eerste platen was van Gilbert O'Sullivan. Ik weet niet of je hem nog kan herinneren met een mallig petje en achter zo'n piano.
Ik zie het zo voor me, ja.
Ja. Nou, weet ik eigenlijk niet waarom ik hem gekocht heb. In die tijd liep ik namelijk ook met een malotig petje. Ja. Zo'n Duitse zeemanspet. Ook op middelbare school. Ik droeg ook een knikkerbokker. Bijvoorbeeld af
Meen
en toe.
Je dat?
Och, ja. Dus misschien omdat hij een beetje malotig was.
En mensen weten echt niet wat een knikkerbokker is. Hè?
Een knikkerbokker. Oh, dat is er nog. Zal ik dat uitleggen?
Dat
is een korte broek tot vlak over de knie. Waar dan een bandje zit. Ja. Waar hij ermee vast zit. Ja. En daaronder doe je gewoon hoge kousen tot over de knie. Ja. Dus het was wel leuk.
Ik ben er stil van.
misschien deed ik dat ook wel om te provoceren. Gilbert O'Sullivan, dat was in de tijd van de Beatles en de Rolling Stones, was dat natuurlijk ook een vreemde eend in de bijt.
Ja.
Dus dat is denk ik een van de eerste moderne platen die ik gekocht heb.
Jo, in combinatie met Gilbert O'Sullivan en een Duitse zeemanspet.
Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja.
En rood haar toen.
Toen wel. Dat wordt nu langzamerhand wel wat minder. Er is één keer per jaar een roodharige dag. Eerst in Breda, nu in Tilburg.
En
daar ben ik een aantal keren heen geweest toen ik nog rooier was. Heel leuk. Kijk, als roodharige ben je altijd een uitzondering. Er zijn weinig mensen met rood haar. Hé, rooien, moet je even... Nou. Ja. En ik kwam daar in Breda de eerste keer naar het plein waar dan de bijeenkomst was. En ik kom de hoek om. Ik zie gewoon een rode waas. Van alle mensen met rood haar waren wel 500 mensen met rood haar.
Ik heb het wel eens op tv.
Het is geweldig.
Ik heb het wel eens gezien. Een stukje film.
Maar ja, nu moet ik... Ja, moet ik misschien wel oude foto's meenemen om te laten zien dat ik ooit rood was.
Ja,
want anders kom ik er niet meer.
Ja, mooi man. Hey, wat deze podcastshow waarschijnlijk zo leuk maakt, Jaap, is dat ik echt steeds verschillende mensen tegenover mij krijg. En aangezien dit hele interview klassiek, barok en zo ademt, denk ik zomaar dat de vraag over de bezochte concerten in die richting, dat ik ook in die richting moet denken. Verras ons eens, wat heb jij daarin te bieden?
Ja, nee, zoals ik al zei, klassieke concerten ging ik daar vaak. En nog steeds, ik vind het eigenlijk leuker om het zelf te doen.
Ja.
Ik sta liever zelf te zingen.
Treed je vaak op?
Nou ja, met mijn koor in Alkmaar, Toonkunst Alkmaar, hebben we 2 concerten per jaar. En dan grote concerten, echt met grote orkesten en solo. En daarnaast doe ik vaak mee met van die scratchdagen. Ik weet niet of je dat kent. Gewoon thuis hun werk instuderen. 1 dag naar Utrecht gaan bijvoorbeeld. En er komen dan 400 man uit heel Nederland die dat werk ook hebben ingestudeerd.
Ja.
En dus dat zijn dan de concerten waar ik wel naartoe ga. Maar ik doe het liever zelf dan zelfs naar de Matthäuspersoon of werken van Bach. Als het zangdingen zijn, dan doe ik het liever zelf.
Ja, mooi. Ja. Nou, je hebt ons, je bent mij en de luisteraars natuurlijk al heel de tijd de richting van de jaren 1685 tot 1750 aan het opduwen.
Ja, heel goed.
We blijven terugkomen op die Bach. Ja. Dus even een switch. Boeken, films die jouw wereldbeeld hebben gevormd. Maak daar ons eens een deelgenoot van.
Ja, boeken. Nou, ik heb heel veel biografieën van Bach gelezen. Maar... Maar nee, ik ben geen lezer. Maar in die tijd dat ik bijvoorbeeld 5, 6 VWO was op de televisie, in televisieserie de Oneidin Line. En dat ging over een kapitein die James Oneidin.
Ja, ik heb ze ook gezien.
Ja, waar dus allerlei perikelen omheen speelden. En die man had hele lange bakkenbaden. Zeg maar tot beide, tot zijn mond aan toe. En die had ik in die tijd ook. Dus, ja, en ik had die zeemanspet. Dus ik was al, je lijkt wel op James Oneidin. En toen in de klas hadden we dus, zeg maar, alle personages verdeeld van die daar optraden. En die dan gepersonifieerd werden door de mensen in de klas.
Ja.
Maar films. Eén film die een hele diepe indruk gemaakt heeft. One Flew Over the Cuckoo's Nest.
Oh, ja. Jack Nicholson.
Ja, en dan geweldig. Hè? Dan zie je die mensen uit de psychiatrische inrichting met hun wit pakjes. En denk je, ja, dat is toch wel een steekje aan los. En dan op een of andere manier ontsnappen ze of ze gaan op een uitje. En dan hebben ze gewone kleren aan. En, ja. En dan stelt hij, ja, dit is professor die. En dan zeg je, dat is ook, dat is ook heel geloofwaardig. En dan denk je van, ja, dat vond ik een hele mooie switch. Dus die film die is me ook nog bijgebleven.
Ja, mooi man. Ja.
En nog een film. Ja, het schiet me nu te binnen. Kramer versus Kramer. Dat gaat over een scheiding.
Scheiding.
En dat is een vechtscheiding. En in die tijd ging mijn zuster scheiden. Dat was... Ja, nou, ik weet niet, kan er geen oordeel over uitspreken of het wel of niet een vechtscheiding was. Maar dat is een van de weinige films waarbij ik heb zitten janken in de bioscoop.
Oh ja?
Ja, dat is, dan komt dat dus blijkbaar toch zo binnen.
Ik kan me voorstellen.
Ja, en de laatste film die mij geëmotioneerd heeft, Voor de Meisjes. Dat is een recente.
Ja, daar heb ik meer mensen op gehoord. Ik heb hem niet gezien.
Ja, ik zou hem je aanraden. Ja. En ja. De Waterlanders waren heel dichtbij.
Oh ja?
Ja.
Oh, ja. Nou, ik ga hem zeker kijken. Maar wanneer weet ik niet. Ik heb het, volgens mij draait hij zelfs op Netflix.
Oké. Ja, het zou kunnen. Ik heb hem in de bios gezien.
Ja.
We hebben hier een hele mooie cinema waar van die aparte films draaien.
Oh ja, een soort filmhuis.
Ja.
Oké. Hey, we schieten even door, hè. De liefdes die... Ja, ik bedoel, je hebt al over je vrouw verteld... die ik natuurlijk heel goed ken, Ada. Maar wat heeft muziek met jouw vriendschappen gedaan? Hoe heeft dat elkaar dat beïnvloed?
Ja, om te beginnen hield Ada ook erg van klassieke muziek... en ook van koorzingen. Dus dat geeft dan wel een gemeenschappelijke basis. En dus dat was wel heel leuk. Dit is heel, als je dan over zo'n podcast zit na te denken, hoe muziek aan bepaalde dingen vastgeplakt zit. Bijvoorbeeld, ik heb geluisterd naar dingetjes in de voorbereiding die me te binnen schoten. En bijvoorbeeld... I Heard It Through the Grapevine van, dat is een liedje uit de eind 70er jaren. Met dat liedje heb ik organische chemie zitten leren. Dus toen ik dat hoorde, schoot meteen weer binnen methaan, propaan, ethaan, butaan en dat hele rijtje. Ja. Dus die muziek, dat doet toch iets in je hersenen.
Ja.
Ook als je dement wordt, liedjes blijven er langs hangen. En, en muziek wordt dan ook gekoppeld aan emoties of aan gebeurtenissen. En je vroeg dan met vriendschappen of liefdes. Ik was, toen we net getrouwd waren of verkering hadden, zijn we veel naar Zwitserland geweest met z'n tweeën. En in een tentje. En ja, Zwitserland is een duur land, dus veel zelf koken. Maar ja, af en toe gingen we dan toch in dat kleine dorpje naar het enige restaurant wat er was. En daar was dan een jukebox. En dus, daarnaast stonden poppetjes. En die hadden van die Zwitserse kleren aan. Dus als je dan een muziekje draaide, ja, dan begonnen die poppetjes te bewegen. En nou, geweldig. En dan van die vreselijke Zwitserse blaasmuziek. Maar er was één plaatje, Song for Guy. En dat was dan een modern plaatje. Dus wij draaiden die altijd. Dus dat is wel heel erg verbonden met dus die muziek, met het begin van onze relatie. Ja. Van de relatie van mij en Ada.
Wat romantisch klinkt dit allemaal.
Ja, dat was ook heel erg romantisch. In een tentje met, ja, slaapzakken. En dan, ja, niet van die high-tech slaapzakken van tegenwoordig. Maar dat je gewoon echt 's nachts koud hebt en zo.
Ja, ja, dan moet je wel tegen elkaar aanliggen.
Ja, ja, kon niet anders.
Ja, ja, ja. Ja, het is misschien een beetje voor de hand liggend ook. Maar muziek heeft je... heeft muziek je door moeilijke periodes heen geholpen?
Ja, nou, het gekke is... Ja, wat is een moeilijke periode?
Overlijden van een dierbare?
Ja, of, ja. En ik weet niet hoe ik in elkaar zit. Ik ben nooit zo heel erg up en down, zeg maar. Ik ben redelijk constant.
Ja.
En ook, bijvoorbeeld toen mijn ouders overleden, ja, dan... Ja, bijvoorbeeld ga je muziek uitzoeken voor de uitvaart. Maar het is niet zo dat ik dan... bijvoorbeeld mijn vader is heel lang ziek geweest voordat hij overleed.
Ja.
Dat ik dan in die tijd troostrijke muziek ging opzoeken. Nee, kijk, muziek is er altijd bij me. En dat klinkt dan heel wel stom. Geen dag zonder Bach.
Ja.
Maar er zit, bij Bach zit muziek voor overlijden of moeilijke periodes. Die dan ook weer hoop geeft. Maar er zit ook muziek in. Gewoon eigenlijk best wel vette pret, zeg maar.
Ja,
en
dat is wel belangrijk.
Dus ik heb dat niet echt nodig gehad. Dus muziek om voor een moeilijke periode.
Okay. We kennen elkaar nu zo'n beetje 44 jaar, denk ik.
Ja.
Ja.
Bijna een halve eeuw.
Bijna een halve eeuw. Dat moet bijna gevierd worden.
Ja, ja. Dat klinkt toch wel heel erg, hè? Een halve eeuw.
Een halve eeuw, ja. Nou, die moeten we nog halen. Want dat is, dan hebben we nog zeker 6 jaar te gaan.
Ja.
We maken hem vol.
Knallen.
Maar goed. Maar... Ja, ik denk zonder schade te berokkenen aan mensen om ons heen. Of om er zijn vast wel anekdotes te vertellen uit onze gezamenlijke periode. Hè. Ik moet zeggen dat het antwoord in de voorbereiding... Ik piste in mijn broek van het lachen. Dat over die... ik ben zijn naam kwijt alweer.
Ja, ik weet het ook niet meer precies. Ja, nee. dat was een oudejaarsavond.
Ja,
en de hele,
die vierden we bij jullie.
Ja, die werd bij ons gevierd. Mijn schoonouders en Job en de rest van de familie die waren ook bij ons. Ja. En we hadden al aardig wat gedronken. Dat moet ik wel erbij zeggen. Want,
ja, ja, ik twijfel er helemaal niet aan.
Nee, dus het was best gezellig. En mijn... excuus. Mijn schoonvader had een meubelzaak. En die moest die werd dan wel eens geholpen door een jongen uit de buurt. Die dan het zware sjouwwerk wat lichter maakte. En op een gegeven moment, die kwam altijd na 12 even...
Nieuwjaarwensen.
Nieuwjaarwensen. Dus nou ja, na 12, nou, daar was die. En kom op binnen, neem ook een borreltje. En dat was gezellig. En hij begint te vertellen... En ja, nee, maar Lydia die was gisteren ook weer bij me. Dat was zo gezellig. En hij zat vol vuur te vertellen over Lydia.
Ja.
En
ja.
Nou, we dachten, jeetje, hij heeft een vriendin. Geweldig, ja. Wat leuk voor hem. Nou, en toen zei hij, ja. En toen na een half uurtje dacht ik van, nou, dan moet je maar weer eens in je kooi. En dat bleek dat hij dus over zijn papegaai had zitten vertellen.
Nou, wij dachten dat het zijn vriendin was.
Nou, wij zijn met z'n tweeën naar buiten gerend. Ja. En we hebben in de tuin staan gillen van het lachen.
Ja.
Dus dat waren van die prachtige... dat kon ik me ook nog heel goed herinneren.
Ja, ja. Nou, ik was hem kwijt, maar toen je het vertelde, dan zie ik dat hele beeld weer voor me. Dat ze echt met verbazing naar het zo'n verhaal luisterden.
Nou ja, en ook wel blij voor hem, weet je. Van, goh, hij heeft een vriendin.
Ja, geweldig. Ja.
Maar hij had geen vriendin, maar een papegaai.
Ja, mooi is dat, hè? Ja. Ja, ik had ook wel wat van die momenten. Ik weet wel dat ik noemde in de introductie al even de weekenduitjes naar de boerderij of naar een of ander oord, zwemoord.
Ja. En ik weet ook nog wel, toen jij net getrouwd was.
Oh ja.
Toen jij net getrouwd was in Alkmaar.
Je bent scherp geweest, ja.
Ja. En daar was ook de hele familie. En er was ook een andere Friese tante, tante Reino.
Ja, zeker.
Ook een hele bijzondere tante.
Ja.
Jullie kwamen uit het stadhuis. En je had een prachtig pak. Was het niet een beetje bordeauxroodachtig?
Ja, ik heb het... Nou, ik ben heel, heel jammer. Ik heb hem opgezocht. En misschien heb ik er nog wel een foto van die ik natuurlijk niet op de site laat zien.
Nee.
Maar ik had inderdaad een kostuum aan met een zo'n hoog colbertje. En die binnenzak, die is wat krap. En had geen steekzak. Nee, precies. Nee. En nou, we kwamen inderdaad het stadhuis uit.
En jij vroeg aan mij van, wil je even het trouwboekje vasthouden? Want ik kan het nergens douwen. En wat zegt tante Reino?
Kijk, hij faalt nou al.
Hij faalt nou al. Nou, dan met de Friese intonatie.
Ja, maar geweldig. Ja, leuk.
Dus, geweldig.
Oké, goed. Je hebt het boekje goed bewaard, Jaap.
Heb jij het bewaard? Ja. Of heb je het al sindsdien ritueel verbrand?
Ja. Nee. Ja, weet ik niet. Het zal vast ergens voor mijn kinderen in een doos liggen. Dat als ik ooit... de pijp aan Maarten geeft, dan zal dat wel boven water komen. Want zo werkt dat meestal met die dingen.
Dus
we zijn toch een beetje aan het einde gekomen. En ik heb natuurlijk van tevoren gevraagd aan van wat je mooi vond. Het zou mooi zijn, neem ons eens mee naar de playlist. Of naar wat we moeten gaan draaien op de playlist van Retro Reverb. Wel één ding, ik wil een verkorte uitgave, want je bent zeer vindingrijk in het vinden van de juiste nummers.
Ja.
Het bijzondere van het verhaal is dat er een aantal nummers bij staan die, als de luisteraar de hele podcast heeft geluisterd, niet verwacht van jou. Maar zeggen.
Hoeveel mag ik er zeggen?
Ik heb 4, 5 hooguit.
4 of 5, oké.
Okay. Hij mag heel lang, maar sommige stukken zijn heel lang. Ja. En dan ga ik toch keuzes maken. Dus,
Het is dan aan de luisteraar om te zeggen van ik wil dit verder skippen. Of ik wil hem helemaal afluisteren. Bijvoorbeeld, ik noemde het al, I Heard It Through the Grapevine. Echt zo'n Tamla Motown ding. Dat is maar een kort nummertje. En dan moest ik dus aan organische chemie zitten denken.
Oh, ja.
Dus die kan ik je aanbevelen. Ja, in die tijd was er ook een Nederlandse groep, Exception.
Ja.
Die maakte zelf muziek, maar bewerkte ook oude muziek. Bijvoorbeeld de vijfde van Beethoven. Ja. Je kent hem wel. Pa.
Ja. Van der Linde, hoe heet hij? Rick van der Linde.
Rick van der Linde, ja. En daar had ik ook een aantal LP's van. Ik heb er eentje, een van die LP's heb ik op de playlist gezet.
Ik haak even in. Een van de, dat was, hij was, dan moet ik even heel goed denken. Volgens mij was hij saxofonist. En die speelde ook nog in een, later in een rockband. In een heavy metal-achtige omgeving.
Ja, ja.
Even denken, dat was uit de tijd dat ik heel in de blues en jazz festival scene in Alkmaar zat, georganiseerd door Jan Hupkes. En kom ik niet op zijn naam, Rob Kruisman. Okay. Dat was een van de blazers bij Exception, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, ik heb ook wel wat beleefd met die man. Ja. Ja, en prachtig. Veelal in gepaste dronkenschap. Laten we het daar maar bij houden. Ja. Ja.
Dus Exception vond ik wel heel grappig. Hoe dat dan toch naar de hedendaagse tijd
gaat. Ja, ik herken het.
En ook een hele leuke plaat van Louis. Ja, ik zeg nog plaat, hè.
Ik herken meteen wat je bedoelt.
Van Louis van Dijk, Plays Lennon en McCartney. Dat was dus toch wel moderne muziek, maar dan op een kerkorgel. Dus dat is er wel leuk om te... En eigenlijk dan doe ik er nog eentje. Pink Floyd, Atom Heartmother. Dan denk je van, hoe past dat bij Jaap Hardy? Ja, op een of andere manier is die LP blijven hangen. En zo zelfs dat in het begin van het illegaal downloaden... En dan praat ik dus over 20 jaar geleden of zoiets.
Ja.
Dan met je modem. Hè, dan moest je inbellen bij de PTT. En dan, en dat was duur. Dus dan moest je zo snel mogelijk dat midden halen.
Ja.
En dan had je de mogelijkheid, dus die had ik aangeklikt. En dan had je de mogelijkheid om tijdens het downloaden al stukjes die daar al binnen waren, om die dan al te kunnen luisteren. En als het, was anderhalf minuut was binnen, dan kon je anderhalf minuut luisteren. Ondertussen ging hij verder. Nou, dus toen heb ik dat aangeklikt en heb ik ondertussen zitten luisteren. Nou, en dat was wel heel bijzonder. Of je gewoon gecatapulteerd werd naar de 70er jaren. Ja. Het was echt heel leuk. Dus die wil ik je ook van harte aanbevelen.
Leuk, man. Ja. Nou, heb je er nu nog eentje? Ik bedoel, ik zie nog wel een extra nummertje op de playlist verschijnen.
Ja, nou, Chai Coltrane, Go Like Elijah. En dat was ook wel een hele mooie dame. Dus misschien, ik weet niet of ik...
Ze had heel lang blond haar.
Ja.
Ja, ik zie het. Ik kan het niet zo zingen. Ik weet precies wie je bedoelt.
Ja. En misschien heeft dat misschien mijn keuze ook wel wat beïnvloed. Om eens op de playlist te zetten.
Oké. Hey, nou, mooi man. Ik ga die nummers zeker plaatsen. Dus, ik vond het leuk.
Het was erg gezellig. Ja,
en je hebt vast veel meer te vertellen. Maar volgens mij...
Ik denk wel dat het misschien... Ik heb van tevoren de andere podcast niet geluisterd. Omdat ik er echt helemaal blanco in wilde.
Ja, mooi.
Dit is misschien wel een andersoortige podcast dan mensen die vertellen over hun muziekkeuze uit de 70er jaren.
Het is een beetje... laat ik het zo... zeggen, ik heb muzikanten met wie ik heb gespeeld of met wie ik een band heb. Ik heb de komende podcast, maar die is dan al uit op het moment dat deze is gemonteerd. Maar een van de mensen met wie ik een heel leuk en fijn gesprek was een collega bassist met wie ik op het afscheidsconcert van de Golden Earring in de Ahoy heb gespeeld. En daar zat ook best wel een dosis klassiek, Mozart in dit geval, in geloof ik. En ja, dus het wisselt gewoon. En ik heb iemand die helemaal lab van Miles Davis, dus de jazz. Dus alles komt aan bod. Ja.
Nou, gelukkig is Bach nu komt ook in dat illustre rijtje voor.
Ja, geweldig. Ja. En de volgende podcast gaan zeker over mensen die binnen hun cultuur ook weer muziekstromen hebben gehad. Ja, weet je, het wordt gewoon heel leuk en wisselend. En het leuke is van een podcast... Je kunt hem ook uitzetten. Ja. En dat hoop ik natuurlijk helemaal niet dat dat gebeurt in het midden van de podcast van Jaap.
Ja.
Als ze dit luisteren, hebben ze zeker helemaal afgeluisterd.
Ja.
Ik vond het heel eervol dat je hier was. En goed.
We zien elkaar zeker weer.
Absoluut.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, graag gedaan, man. Ja. It's a wrap.
Ja.
Tja, Jaap Hardy. Wat was dit een leuk gesprek. En die herinneringen. Ja, alsof ze ergens al die jaren netjes waren opgeborgen en vandaag gewoon weer uit de kast werden gehaald. Ja, en eerlijk is eerlijk, we hebben er ook wat pikante stukjes uitgehaald. Ik weet nu ook een stuk meer over Jaap. Niet alleen de man van de rekensommen, maar ook de man van de cantates. Gelukkig had hij ook nog een mooie stapel popmuziek meegenomen. Want zonder muziek geen retro reverb playlist. Dus daar gaan we weer. We beginnen met de motorjaren van I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye. Voor Jaap onlosmakelijk verbonden met uren blokken op organische chemie. Blijkbaar leer je moleculen toch net iets makkelijker met Marvin Gaye op de achtergrond.
Het tweede nummer. Exception, met de vijfde van Beethoven. Ik voelde tijdens het gesprek mijn eigen jeugd alweer binnenkomen. Een band die klassieke muziek een rockjasje aantrok. Destijds behoorlijk vernieuwend en stiekem nog steeds leuk om terug te horen. Als derde koos Jaap voor Louis van Dijk Plays Lennon & McCartney met Losing the Sky with Diamonds. Ik blijf het een interessante discussie vinden. Moet je zulke iconische nummers opnieuw arrangeren of moet je er gewoon van afblijven? Feit blijft wel dat Louis van Dijk er iets heel eigens van wist te maken. Indrukwekkend gespeeld. Ja, en daarna gooien we de jaren 70 wagenwijd open met Pink Floyd, Atom Heart Mother. Een monument van een plaat en wat mij betreft een uitstekende toevoeging aan de Retro Reverb playlist. En als afsluiter Chai Coltrane met Go Like Elijah. Ik vermoed dat er destijds heel wat jongensharten en ook ongetwijfeld ook meisjesharten iets sneller van zijn gaan kloppen. Die lange blonde haren, die karakteristieke stem en die rijwitte tanden. Ik betrapte mezelf erop dat ik de YouTube-versie weer helemaal heb uitgekeken. Ook deze krijgt dus met plezier een plek in de playlist. Zo, dat was aflevering 11. Maar voordat ik echt afsluit, wil ik graag de tijdelijke studio bedanken. Koffie van Horen aan de Kerkstraat in Horen. Dank voor de gastvrijheid, de fijne locatie en natuurlijk de uitstekende koffie. Jaap, bedankt voor je tijd en je openheid en de mooie verhalen. Deze aflevering vind je natuurlijk terug op retroreverb.nl, maar ook via Spotify en alle bekende podcast-apps. Ik ben Job Hendricks, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende Retro Reverb. Hoi!